Wij willen met elkaar lezen uit het Markus-evangelie, Markus hoofdstuk 4, vers 35. Markus 4, vers 35 willen we samen lezen over de Heer Jezus die de storm stilt. Het is het tekstgedeelte van vanavond, een bekend gedeelte waar we met elkaar bij stil willen staan. Markus 4, vanaf vers 35. En op die dag toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen en op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? We lezen hier dat de Heer Jezus meeging met de discipelen. Jezus was in het schip. Jezus was erbij. En toch kwamen ze in een grote storm terecht. Toch kwamen ze in een zeer benauwende situatie terecht. En dat is het eerste wat we hieruit kunnen leren vanavond. Figuurlijk gesproken dat wij ook, als wij Jezus hebben aanvaard, als Jezus erbij is in ons leven, als wij van hem zijn, we zijn tot hem gekomen, we hebben hem gevraagd om ons te vergeven en hij heeft ons vergeven en we zijn gereinigd en hij heeft ons zijn geest gegeven en de geest van Christus woont in ons. We zijn christenen, we zijn genoemd naar de Christus, naar de gezalfde, naar de Messias. Als we in Christus zijn, als Christus in ons is en wij zijn in Christus, dat betekent niet dat het niet kan stormen in ons leven. De Bijbel leert niet dat als wij de Heere God dienen, als we hem lief hebben, als we discipelen van Jezus willen zijn, dat het altijd allemaal goed zal gaan. Ook wij gaan soms door diepe dalen. Ook de psalmist zei in Psalm 23 David, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. En dat is ook uw en mijn deel soms in dit leven. Dus dat mag ons bemoedigen. Dat de aanwezigheid van een stormen, als wij soms plotseling, zoals hier ook gebeurde bij de discipelen, in moeilijke omstandigheden terechtkomen, als het plotseling gewoon echt moeilijk is in het leven, wil dat niet zeggen dat de Heer niet bij ons is. Dat wil niet zeggen dat je een slechte christen bent. Dat wil niet zeggen dat je niet in zijn zegen staat. Dat hij je niet zegent. Maar wij houden natuurlijk niet van die stormen. We hebben liever dat het rustig is. We hebben liever dat we door kalm weer gaan in dit leven. Dat we een kalme reis hebben. Maar dat is niet altijd zo. Ik moet denken aan een vrouw die ik sprak. Een vrouw uit Duitsland die ik in een ander land tegenkwam. Die mij vertelde dat haar man, ze zei, wij hebben een paar maanden lang niet geslapen. Van de spanning, van de angst. Wat was er aan de hand? Haar man was arts, specialist in een ziekenhuis. Ik weet niet precies wat het systeem is in Duitsland. Maar in ieder geval, hij wilde zijn praktijk verkopen toen hij met pensioen wilde gaan. En dat gaat op een bepaalde manier daar, maar er waren bepaalde administratieve moeilijkheden. Er was iets aan de hand waardoor dat leek dat het helemaal niet kon gebeuren. Dat hij helemaal niet de praktijk kon verkopen. Dat wat ze tientallen jaren lang samen hadden opgebouwd, wat ook hun oude dagsvoorziening was. Het zag er naar uit dat er helemaal niks van zou komen. Dan schrik je geweldig als je dat ineens hoort. Wat nu dan? Dat is een storm. waar je in terecht komt. Ze vertelde dat uiteindelijk gelukkig dat er een oplossing kwam. Maar dat is niet zo makkelijk natuurlijk als je dat nog niet weet, dat er een oplossing zal komen. Ik moet denken aan een collega die mij een keer in de zomer, een paar jaar geleden, vertelde dat zijn vrouw ziek was, dat de artsen hadden ontdekt dat ze echt ziek was. En ik was een van de eerste die hij dat vertelde. Het was nog niet openbaar gemaakt. Maar hij zei het tegen mij, het ziet er niet goed uit. En in november van dat jaar is ze overleden, slechts een paar maanden later. Hoe snel kan het gaan met een ziekte? En later zei hij tegen mij, ik vind het leven niet leuk op dit moment. Als je je dierbare, als je je levenspartner, je geliefde vrouw, je geliefde man, als je die moet begraven en je moet alleen verder, dat is zeker een storm. Een storm waar je in terechtkomt. En zo zou ik natuurlijk nog veel meer kunnen vertellen. Ik weet zeker dat velen van jullie vanavond hier aanwezig, dat jullie ook zouden kunnen vertellen van een storm of meerdere stormen die je hebt meegemaakt. Wie van ons weet niet wat het is om soms in een crisis te zitten? Een crisis. En dat het leven echt beangstigend kan zijn. Wie van ons kent geen angst? Dat we bang zijn voor wat er zal gebeuren, hoe het verder zal gaan, hoe we verder moeten. De discipelen waren ervaren vissers. We weten dat Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, misschien ook nog wel anderen, waren allemaal zonen van vissermannen. Kwamen uit de familie van vissers. Ze waren zelf ook vissers. Dus deze mannen hadden al heel wat keren op dat meer van Galilea, op die zee van Tiberias gezeten. Er staat hier dat ze tegen de avond, toen het avond geworden was, dat ze gingen overvaren naar de overkant. En het is een feit, dat gebeurt nog steeds, dat eind van de middag, tegen de avond, dat het plotseling hard kan gaan stormen daar. Dat heeft ermee te maken dat het meer van Galilea ligt 200 meter onder zeeniveau. En laatst zei iemand nog tegen mij, ja, dan heb je dat die koude wind ook vanaf de Golanhoogvlakte. Hè, dan wordt het koeler en dan krijg je koudere wind en dan heb je van die valwinden. En die wind die valt in één keer naar beneden, 200 meter hè, lager dan zeeniveau. Nog verder, nog meer lager dan die Golanhoogvlakte. Die lucht die valt hard naar beneden. Een aantal jaren geleden zijn een aantal watersporters verdronken toen dat weer gebeurde. En meerdere mensen, tijdens die storm die daar ineens opstak, verdronken. En dit gebeurde ook nu Jezus daar met zijn discipelen was. Maar de discipelen, deze vissermannen, moeten dat al veel vaker hebben meegemaakt. En toch was dit een storm die ze nog nooit hadden meegemaakt, want ze vreesden echt voor hun leven. Er staat dat er een harde stormwind opstak. De golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. Het schip begon vol te lopen. Het water stond en tot aan de lippen, zeggen we dan. Water is in de Bijbel ook vaak een beeldspraak voor wat ons bedreigt. Dit was exceptioneel. En ze dachten echt dat ze zouden verdrinken. En dan maken ze de Heer Jezus wakker. De Heer Jezus, notabene, hij slaapt. Hij ligt te slapen met zijn hoofd op een hoofdkussen. En ze maken hem wakker. En dan zeggen ze tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Meester, waarom slaapt u? Meester, Heere, waarom treedt u niet op? Waarom moeten we u wakker maken? En dat is misschien wel herkenbaar. Ik vind dat eigenlijk een ontroerend zinnetje uit dit tekstgedeelte. Als wij in zo'n storm zitten, als wij het gewoon echt moeilijk hebben in het leven, dat we dan ook die vraag kunnen stellen. Heren, bekommert u zich wel om mij? Heren, waar bent u? U lijkt zo afwezig. Waarom doet u niks? Waarom laat u het zo ver komen? Want als we goed over nadenken, de Heer had die storm al kunnen bestraffen in een veel eerder stadium. Toen het een beetje begon te waaien, had hij al kunnen zeggen stop wind. En toen de eerste golven in het schip sloegen, had hij al kunnen zeggen en nu is het genoeg. Maar wat gebeurde er? Het duurde. En het duurde. En het duurde zo lang dat het echt heel spannend werd. En dat is denk ik ook een aspect van beproevingen die wij meemaken, die we herkennen. Het is één ding om moeilijke dingen mee te maken. Het is iets anders als dat lang aanhoudt. Dat het duurt. De ziekte duurt. De onzekerheid ten aanzien van leven en dood duurt. De financiële beproeving duurt. Wanneer komen we hier uit? Wanneer weten we dat het met ons bedrijf weer beter zal gaan? Het conflict op je werk duurt. Dat moeilijke met die collega. Of in dat team waar relaties zijn, waar spanningen zijn ontstaan. Of op andere plekken waar we samen met elkaar optrekken dat er een conflict is en dat conflict duurt. En dat is moeilijk. En dat zien we hier ook. En dan stellen we die vraag. Heren, waarom treedt u niet eerder op? Nou, wat ik verder met u wil bespreken vanavond is dat als we nu hebben nagedacht over die stormen en over dat het plotseling aan de orde kan zijn in ons leven en dat het soms ook veel langer duurt dan ons lief is. En dat we dan de vraag stellen, maar Heere God, bekommert u zich dat niet om mij? Dat we toch ook juist uit dit tekstgedeelte mogen leren vanavond. En dit is eigenlijk de kern van Gods woord voor vanavond. Dat de Heere God de God is ook van de stormen van ons leven. Hij is de God van de stormen van ons leven. En dat we ook, als wij ons zo benauwd voelen. En als wij denken, waar is de Heere nu? Dat hij nochtans regeert over onze levens. En dat hij niet afwezig is. Ook niet als het zo stormt. Wij denken, waar is hij nou? Maar dit tekstgedeelte leert ons, hij is er wel degelijk bij. En het loopt hem niet uit de hand. Ik heb één keer een voorbeeld gehoord wat ik in het verleden ook wel vaker heb gebruikt, maar ik vind het zo ongelooflijk mooi voorbeeld. Wat ons ook doet begrijpen wat ik net zei. Wat ons doet begrijpen dat wij soms ook stormen nodig hebben. Er was een bomenkweker in Amerika en die besloot dat hij het goed en professioneel wilde aanpakken. En hij ging bomen kweken. En hij deed dat in kassen. Dus hij bouwde heel veel kassen en in Amerika doen ze alles groots. En hij pakte het grootste aan. Veel bomen begonnen te groeien. En ze groeiden als kool. Het ging heel snel en goed. Hij dacht een geweldig concept te hebben uitgevonden. Maar op een ochtend gebeurde het. Dat er een medewerker zo'n kas binnenkwam. En dat een van die bomen gewoon geknakt was. Die was omgeknakt aan de onderkant. Aan de onderkant van de stam was die gewoon gebroken. En die boom die lag om. Hij dacht, hoe kan dit? En de volgende dag kwamen de medewerkers in de kassen binnen en er waren meer bomen die op die manier waren omgeknakt. En uiteindelijk gebeurde dat met veel van die bomen. En toen hebben ze een boomexpert erbij gehaald. Wat ik nu vertel is echt gebeurd. En die kwam erbij en die heeft gekeken naar die bomen. En die heeft gekeken naar hoe ze waren opgegroeid. En weet je wat hij zei? Deze bomen hebben het te goed gehad. Een boom hoort niet in een kas op te groeien. Een boom hoort stormen mee te maken. Een boom hoort allerlei temperaturen mee te maken. Hitte en kou. Dat er veel water uit de hemel valt, maar ook dat er droogte is. En juist in tijden van droogte, dan groeien de wortels dieper naar beneden. Als er droogte is, dat gebeurt met bomen en planten, dan gaan de wortels van nature op zoek naar water. En dan gaan ze veel sneller groeien naar beneden. Dan krijgt een boom diepere wortels. Want die boom die gaat zelf dat water proberen te vinden. En als het stormt en als een boom allerlei omstandigheden, ook moeilijke omstandigheden, gaat meemaken, dan wordt hij sterk. Dan raakt hij diep geworteld en dan wordt de stam wordt dik. Deze bomen waren topzwaar geworden, omdat ze het te goed hadden gehad. En dat mag ons bemoedigen vanavond. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen dat de stormen van ons leven uitnodigingen van de Heer zijn om onze wortels dieper in hem te laten groeien. Dat als wij vertroeteld zouden worden. Als wij verwend zouden worden door de Heere. Als wij niet ook strijd zouden kennen. Als het altijd makkelijk en goed en mooi zou zijn. Wat betreft alles in ons leven. Dat we nooit de mannen en de vrouwen zouden worden die God van ons wil maken. Hij gebruikt de stormen in ons leven. En ik weet zeker dat er velen van ons zouden kunnen getuigen vanavond. Als je terugkijkt naar die moeilijke periode. Als je terugkijkt naar die maanden of misschien zelfs die jaren van je leven tot nu toe. Waarvan je zegt, dat was echt niet de gelukkigste tijd van mijn leven. Het was een moeilijke tijd. Ik zat niet zo lekker in mijn vel. Ik functioneerde ook niet zo heel goed. Ik werd echt bedrukt door bepaalde dingen. Ik droeg bepaalde dingen met me mee. Dat is echt niet makkelijk, maar dat je terugkijkt en dat je toch zegt, ja, maar juist in die tijd is mijn hoogmoed afgebroken. Juist in die tijd heb ik afhankelijkheid van de Heere geleerd. Juist in die tijd heb ik leren bidden, nood leert bidden. Juist toen ik dit verlies heb geleden, ben ik eigenlijk echt tot Hem gekomen. Ik ben gaan beseffen hoe relatief de dingen van dit leven zijn. Ik ben me minder gaan vastklampen aan de dingen van dit leven. Ik ben minder gaan leven voor de dingen van dit leven. Maar ik heb geleerd, juist toen bepaalde dingen van dit leven mij ontnomen zijn, dat het niet gaat om de dingen van dit leven, maar dat het gaat om de Heer, om de Heere God, om Hemzelf. En dat je gegroeid bent in geloof. En in vertrouwen op Hem, in plaats van in een hoogmoedig zelfvertrouwen te leven. Juist ook als het heel moeilijk is, als er pijn is. Is het niet zo dat we juist ook in de pijnlijke ervaringen van ons leven, dat we zijn troost het meest ervaren. Maar ook dat we door elkaar het meest getroost worden. Als ik denk aan het verlies van familieleden. Ik ben mijn vader verloren, ik ben mijn moeder verloren inmiddels. En andere dierbaren zijn heen gegaan. Maar als ik terugdenk aan die weken, die maanden daaraan voorafgaand. Hoeveel liefde was er niet in de familie? Hoezeer zijn we ook niet dichter bij elkaar gekomen? Was er warmte? Ging het steeds meer om waar het echt om gaat in het leven? Juist ook als de dood dreigt. En als winst. Ook in het sociale gebeuren er hele mooie dingen. Juist ook als het zo moeilijk is. Weet je, ik kan wel meer voorbeelden geven uit de Bijbel waarin we zien dat beproevingen duren. Ik geef drie voorbeelden kort. Abraham wordt door de Heer gevraagd om zijn zoon op het altaar te leggen. En hij reist van Beersheba naar Jeruzalem. Het Moria-gebergte is Jeruzalem. 3 dagen lang. Ik heb het pas nog met een bus gedaan. Ik ben net terug van een reis naar Israël. Van Beersheba naar Jeruzalem is best een reis. Hij heeft het gelopen. En de hele tijd heeft hij nagedacht over wat God van hem vroeg. Zijn zoon, de zoon van de belofte. Zijn enige zoon, hè? Zijn enige zoon. Wat als doet denken natuurlijk aan de Heer Jezus, Gods enige geboren zoon. Om die op het altaar te leggen. En dan de vraag natuurlijk bij Abraham, Heer, bekommert u zich niet om mij? Bekommert u zich niet om mijn zoon? Wat vraagt u van mij? Het heeft geduurd. Het was op het allerlaatste moment toen Abraham zover was om zijn zoon te offeren. Hij had hem al op het altaar gebonden. Pas op het allerlaatste moment zei God, doe het niet, Abraham. Maar hij heeft wel echt geduurd. We kunnen denken aan de Exodus. Dat de Heere God tegen Mozes zei, ga heen naar de farao en zeg tegen farao, laat mijn volk gaan. Maar het wordt eerst veel moeilijker voor Israël. Het gaat helemaal niet gelijk goed. Het gaat slecht. En Mozes krijgt de wind van voren ook van zijn eigen volksgenoten. Wordt bijna gestenigd. Het is echt moeilijk en het duurt. Er gaan 10 plagen overheen. En niet makkelijk. En we kunnen denken ten derde aan Lazarus. Als Lazarus ziek wordt, dan lezen wij in de Bijbel dat Jezus nog 3 dagen is het, geloof ik, op de plaats blijft waar hij is. Hij blijft nog dagenlang op de plek waar hij is. En als hij eenmaal komt in Bethanië, waar Lazarus en Martha en Maria woonden. 2 dagen is het. Als hij dan daar komt, is Lazarus al overleden. Maar waarom stelt de Heer Jezus uit? Waarom komt hij niet gelijk? Ook hier zien we dat aspect van uitstel. Je zou eigenlijk kunnen spreken ook van voorbeelden van uitgestelde zegen. Uitgestelde zegen. En toch, als we over deze 3 geschiedenissen nadenken. Juist omdat Abraham deze lijdensweg gegaan is, is hij geworden de vader van alle gelovigen. Want dit is echt geloof. Geloof dat bewezen wordt door gehoorzaamheid. Ook al snap je er helemaal niks van. Als deze beproeving, deze verzoeking, deze lijdensweg voor Abraham niet was gekomen, zou Abraham niet de man zijn die we op deze manier nu al 4000 jaar lang herinneren. De vader van alle gelovigen, zowel voor Israël als voor de gemeente. Als de Exodus niet zo lang had geduurd, als die 10 plagen niet waren gekomen, als al die strijd rondom die uittocht er niet was geweest, dan was nooit duidelijk geworden wat nu duidelijk is geworden voor de hele wereld tot op de dag van vandaag door Gods woord. Dat de enige waarachtige God de God van Israël is. De Heere God heeft alle goden van Egypte van de troon gestoten. De goden van Egypte waren geen goden. Maar God heeft zijn naam verheerlijkt, juist door deze moeilijke gang van zaken. En als Lazarus niet was gestorven, maar als de Heer Jezus hem onmiddellijk had genezen, was hij een van de velen geweest die Jezus had genezen. Maar Lazarus is gestorven en Jezus heeft hem uit de dood opgewekt. En daarom staat Johannes 11 in de Bijbel. En daarom wordt er overal in de wereld nu over Lazarus gepreekt. En daarom weten wij dat Jezus de opstanding en het leven is. Het is door de strijd heen, door de moeite heen, dat de glorie van God het meest wordt geopenbaard in al deze voorbeelden. En zo ook bij de storm op het meer. Wat gebeurde er? Ze maakten Jezus wakker. En dan staat er, hij wakker geworden. Hij bestrafte de wind. En hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Dan moet je je voorstellen dat het enorm tekeer gaat. Ik hoorde van die man die mij vertelde, hè, van die valwinden. Hij zegt, ik heb dat gezien gebeuren. Ik heb dat letterlijk zien gebeuren, ook eind van de middag. En het is onvoorstelbaar, de golven die er waren. En ik keek naar de bomen. Ik was aan het land, aan de overkant van het meer. Daar in het land van de Gadarenen was ik. Ik keek naar die bomen. En ik dacht echt, die bomen die gaan het niet redden. Die bomen die moeten gewoon kapot gaan door deze enorme wind. Stel je zo'n wind voor, waarbij je afvraagt wat er nog heel zal blijven als het zo gigantisch stormt. En Jezus staat op en hij spreekt. En hij spreekt tot de wind en tot de zee. En hij zegt, zwijg, wees stil. En dan staat er kwam een grote stilte. In één keer. Een totaal andere toestand. En ik ben heel wat keren met een groep op die zee van Tiberias geweest. En dan gaan we met een boot, met een schip, wat nagebouwd is uit de tijd van Jezus, gaan we dat meer op. En dan op een gegeven moment dan vraag ik aan de kapitein, aan de schipper, vraag ik om de motor stil te leggen. En dan lees ik vaak ook dit gedeelte voor. En dan ben je weg van de drukte van aan de wal. En vaak zijn we er in de ochtend. Vaak doen we dat 's morgens vroeg en is het stil. En dan ervaren we die stilte op dat meer. Dat meer kan spiegelglad zijn. En dan zijn we even stil. En dan voelen we als het ware die stilte. Dat is wat er gebeurde. Jezus toont zijn macht. Jezus toont zijn macht. En dan krijgen ze ongelooflijk respect voor hem. Zo'n respect voor hem. Eerst waren ze zo bang voor die storm. En dat is een angst die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Dit woord leert ons ook dat Jezus tegen ons zegt, wees niet bang voor die stormen. Wees niet bang voor omstandigheden. Wees niet bang voor ziekte. Wees niet bang voor de dood. Wees niet bang voor verliezen. Wees niet bang voor financiële problemen. Wees niet bang voor conflicten of wat mensen van je kunnen zeggen of denken. Wees niet bang voor alles wat van buitenaf op je afkomt. Wees niet bang voor het leven of voor de toekomst. Waarom ben je zo angstig, zegt Jezus. Maar tegelijkertijd komt er een andere vrees in hun hart, die wel goed is. Ze vreesden met grote vrees en ze zeiden tegen elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ze krijgen diep respect voor de Heer Jezus Christus. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, er kwam een serene stilte van binnen in hun hart. Een stilte van binnen. Wie is toch deze? Met wie hebben wij te maken? Wie is hij? Zelfs de natuur gehoorzaamt hem. Hij is de Zoon van God. En dat ontzag mag bij ons ook groeien. En dat groeit ook bij ons, juist ook als we door die stormen gaan en als we merken dat de Heere God ons toch beschermt en bewaart in die stormen. En ook op een gegeven moment in ons leven zegt tegen de stormen, zwijg en wees stil. En dan wordt het weer anders in ons leven. En dat gebeurt ook in ons leven. Vroeg of laat komt de storm tot bedaren. En dan ervaren we weer zijn vrede. Ik wil afsluiten met een voorbeeld van een andere broeder die ik ook een keer heb ontmoet. En ik vind dat zo'n mooi voorbeeld ook. Ik kwam Stefan tegen. Ook een Duitse man. Ik was op een plek waar een Duitse groep was. En wij leerden die mensen daar kennen. En Stefan is jonger dan ik ben. Dat is alweer een paar jaar geleden. En hij was toen, denk ik, eind 40 of zo. En Stefan, die kon heel slecht lopen. Hij liep met krukken. En hij had heel veel moeite om met die krukken zich voort te bewegen. We gingen bijvoorbeeld elke avond naar een kapeldienst, naar een samenkomst. Om 7:00 s'avonds was er altijd dienst. Daar waar we waren. En die kerkzaal was voor ons 5 minuten lopen van waar wij verbleven. Maar Stefan deed daar wel 20 minuten over. Zo slecht kon hij lopen. En hij verbleef onder ons. We waren in een gastenverblijf. Mijn zoon en ik zaten op de eerste etage. En Stefan en zijn moeder die sliepen recht onder ons. En Stefan die kwam altijd ook aanlopen weer naar zijn appartementje. En soms zaten wij dan op het balkon van ons appartementje. En dan had ik even een gesprekje met hem. Zo over de reling. En ik zat ook met hem aan tafel op een gegeven moment. En toen vroeg ik, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Toen zei Stefan dat hij gewoon gezond is opgegroeid, dat hij als jongeman heel veel sportte, dat hij een hele sportieve jongen was, dat hij kon rennen en alles, en er was niks aan de hand. En toen hij ergens in de 20 was, begon er iets mis te gaan in zijn ruggenwervel, wat de artsen nog steeds niet helemaal konden begrijpen, maar in ieder geval er ging iets mis, waardoor hij steeds slechter kon lopen, waardoor hij steeds meer gehandicapt raakte. En dat gaat nog steeds verder. En hij heeft heel veel verloren van zijn gezondheid. Maar het bijzondere was dat ik Stefan leerde kennen als een zeer vreugdevolle man. Hij viel mij op. Hij was ontzettend vriendelijk. En hij was echt vol van vreugde. Hij straalde. Hij was blij. En toen hij mij zijn verhaal vertelde, toen hij vertelde wat er gebeurd was en van de ziekte die zich op een gegeven moment aandiende, toen zei hij op een gegeven moment één dingetje tegen mij, wat ik nooit meer ben vergeten. Hij zei tegen mij in het Engels, we don't have our own life in our hands, do we? We hebben ons eigen leven niet in de hand. Niet waar? En toen dacht ik later, is dat dan niet het geheim van zijn vreugde? En is dat niet ook de les van vanavond? Hij is in een storm terechtgekomen. Hij verliest zijn gezondheid steeds meer. Ik weet niet eens of hij nu nog leeft. Misschien is hij inmiddels al heen gegaan. Maar dan moet je heel veel inleveren. Veel ouderen moeten veel inleveren. Als mensen echt oud worden, moeten ze vaak veel inleveren. Maar hij was een jonge man die al heel veel moest inleveren. Maar hij zei, mijn leven is in de handen van de Heer. Ik heb mijn leven niet in mijn eigen hand. En toen dacht ik, hij ziet zichzelf dus als het eigendom van Jezus Christus. Is dat niet vraag nummer 1 van de Heidelbergse catechismus? Wat is mijn troost in leven en in sterven? Het antwoord is dat ik het eigendom ben van mijn redder Jezus Christus. Mijn leven is in zijn hand. Ik heb mijn leven niet in mijn hand, maar hij heeft mijn leven in zijn hand. En ik ben veilig in zijn hand. En ik hoef het niet allemaal voor elkaar te krijgen en ik hoef het niet allemaal perfect te hebben. Stefan geloofde dat ondanks dit lijden, ondanks dit verlies, ondanks dit moeilijke, wat je als een storm kan typeren, dat nog steeds de Heere regeerde over zijn leven. En dat de Heere die tegen de wind en de storm zei, en tegen het water zei, zwijg en wees stil. De Heere die regeerde over de natuur toen hij 2000 jaar geleden op aarde was, is ook de Heere die regeert over mijn leven hier en nu. En de Heere zegt tegen ons, weet je niet dat ik over alles macht heb? Weet je niet dat ik over alles macht heb? En dat maakt het anders. Dat maakt het anders. Iemand zei een keer, misschien dat wij hem tot nu toe op de verkeerde manier hebben gediend. Misschien dat wij tot nu toe hem hebben gediend met een houding van, ik zal zien, Heer, wat u mij zult geven. Ik wil u dienen en dan zal ik erachter komen wat alle zegeningen zijn die u mij wilt schenken, omdat ik geloof, omdat ik u gehoorzaam, omdat ik u lief heb. Nou, je zult erachter komen dat de Heere God zeer royaal is en mild. En dat hij zegent met duizenden zegeningen. Maar misschien moet onze houding niet als zodanig zijn. Misschien moeten wij hem leren te dienen als degene die regeert over ons leven. En dat is eigenlijk de vraag van vanavond. Ook in die storm was het leven van de discipelen in de handen van Jezus. En hij besloot op dat moment om die storm tot bedaren te brengen. Maar ook als hij had besloten dat ze met z'n allen zouden vergaan op dat moment, dan nog steeds was hun leven in de handen van Jezus. Want er is niet altijd een fijne afloop, ook niet in ons leven. Maar het punt is niet een fijne afloop, het punt is dat wij beseffen dat we in zijn handen zijn. En dat hij regeert over ons. En dat hij de stormen van ons leven gebruikt. Dat hij de God van de stormen van ons leven is. Dat hij erbij is, ook in die verschrikkelijk moeilijke omstandigheden waar we soms in terechtkomen. Het is eigenlijk, weet je, daar sluit ik mee af. We komen uiteindelijk uit op de twee belangrijkste eigenschappen van God. Namelijk, heel simpel, wie is God? God is groot en hij is goed. Hij is de Almachtige. Hij is degene die regeert. Hij heeft heel het aards gebeuren vast in handen. Hij is de grote koning. Hij is God. Onvergelijkbaar groot. Hij is onze God. Jezus, de Zoon van God. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Hij heeft alle macht. Hij is de Almachtige. God is groot. En deze Almachtige God die ook regeert over onze levens, is ook goed. Hij is liefdevol. Hij is barmhartig. Hij is genadig. Hij is erbij. Hij heeft ons lief. Hij is trouw. Hij is vergevend. Hij is zo goed. En dat wetende kunnen wij de stormen aan. John Piper verloor zijn moeder toen hij ook nog een jonge man was. Door een ongeluk kwam zijn moeder om het leven. John Piper heeft later gezegd, het idee dat God ernaar keek en er helemaal buiten stond en dat God daar niks mee te maken had. Het idee dat dit een overwinning van de duivel is, of dat dit iets is gewoon van de gebrokenheid van het leven en de gevallen natuur en de gevallen schepping, en dat God er helemaal buiten staat, geeft mij geen troost. Maar het idee dat dit niet buiten God om is gebeurd, dat ook in de stormen van ons leven God regeert over ons leven. Het idee dat zelfs nu ik mijn moeder op jonge leeftijd heb moeten missen, dat Heere God de Almachtige is, maar ook goed is. Dat geeft mij troost. Dat geeft mij troost. En dat is de boodschap van vanavond. We zijn altijd in zijn handen. De Almachtige heeft ons lief. En daarom zullen we niet vrezen, maar zullen we respect hebben en ontzag voor deze geweldige God. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.